Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 119 en daarvan het 75ste vers. Hoor, Heer, mijn stem naar uw goedgunstigheid en geef mij naar uw rechten kracht en leven. Zij naderen mij, wie er list mijn val bereidt. Zij zijn in het kwaad, in het listig kwaad bedreven en wijken van uw wet, zo wijd verleid, terwijl zij zich aan boosheid overgeven. We noemden nu Psalm 119 en daarvan het 75ste vers. Verder zijn we verzocht te lezen een gedeelte uit Gods heilig woord. uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 26e hoofdstuk, vers 30 tot en met 45. Daar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En verder Matteüs 26, vanaf vers 30 tot en met 45. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: Ik zal de herders slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem: Al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekrijt zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats, genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Tot zover.
Psalm 22, het 10e en ook het 11e vers. Maar gij, o Heere, tot wien mijn ziel zich keert, sta niet van ver. Mijn God, die het al regeert, ai, haast u toch ter hulp. Ik word verteerd door al de ellende. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert dat sterk van hoorn rondom mij heen zwiert. Psalm 22, de verse 10 en 11. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. De derde rondgang is een extra collecte voor het deputaatschap bijzondere noden met als doel de grote nood in Oekraïne. We willen de collecte van harte en uw meldadigheid aanbevelen. Gemeente, de tekstwoorden voor vanmorgen kunt u vinden in hetgeen wij hebben gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 40 en 41. We lezen daar Gods woord. En Jezus kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Een lijdende borg en slapende discipelen. 3 gedachten. We letten op een ontdekkende vraag, een ernstvolle opwekking, een waarschuwende les. Een lijdende borg en slapende discipelen schrijven als thema onder deze tekstwoorden een ontdekkende vraag. Petrus, u zou uw leven voor mij zetten. U zou met mij sterven. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Slechts 1 uur waken? Een ontdekkende vraag is dat. Simon Petrus had nog zulke goede gedachten van zichzelf. Wel, die moet hij kwijtraken. Want die staan zijn zaligheid in de weg. Een ernstvolle opwekking, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Gemeent, er is er niet één die dit gebed en dit waken niet nodig heeft. De tijd waarin we leven vraagt er meer dan ooit om te waken en om het gebed te vermenigvuldigen. Die twee die gaan samen, wakend bidden en biddend waken. Een waarschuwende les. De geest is wel gewillig, Petrus, maar man, het vlees is zwak, nu lig je te slapen. Gods kinderen zijn 2 mensen. En die oude mens, die ligt te slaap, verstaat het gevaar niet. De ganse hellemacht is op de been. En daar liggen ze te slaap. De waarschuwende les. De geest is wel gewillig. Maar het vlees, daar hebben ze ook nog steeds last van. Zullen ze last van blijven houden tot het laatste ogenblik van hun leven. En daarom is het zo'n waarschuwende les. Het heilig avondmaal is door Christus met zijn jongeren gehouden. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En de drinkbeker der dankzegging die Christus dankzeggende zegende deelde hij uit. Dat is mijn bloed, dat is het bloed des Nieuwen Testaments. Dan gaan ze de lofzangen zingen, daar in die paaszaal. De psalmen, onder andere 118, we kennen ze wel. De lofzang zingen ze, en er is er één die volmaakt verstaat waarom ze zingen en wat ze zingen. Het ware paaslam, geslacht van de grondlegging der wereld, is gereed om zijn leven af te leggen voor al de zijnen. Christus, ze zingen de lofzang. En dan gaat hij uit naar de Olijvenhof. De Olijfberg. En de hof van Gethsemane. betekent dat, kinderen, Gethsemane? Gethsemane betekent oliepers of olijvenpers. We moeten hier niet aan druiven denken. We moeten hier aan vijgen denken. En vijgen die werden geperst om olijvenolie te krijgen, olijven. En daarvoor werd een olijvenpers gebruikt. Die olijven die zijn veel vaster dan druiven. En daar waren er grote ronde bakken. En daar draaide een soort molensteen over de olijven. En zo werd de olijvenolie gewonnen. Maar u begrijpt, die olijven werden helemaal plat geperst om de olie eruit te drijven. En nu begrijpt u waar Christus heen gaat. Hoe word ik geperst, zegt hij, totdat het volbracht zij. En volk des Heren, nu moeten we smeken, vragen of wij mee mogen gaan die olijvenhof in. Want Christus is vanwege uw zonde daar geperst geworden. Die olijf geperst door een molensteen. Om de olie te verkrijgen. Christus geperst. Opdat zijn dierbaar bloed zou worden vergoot. Uit zijn poriën geperst. O Christus kruipt daar. We gaan er zo op letten. Wat is deze olijvenhof een totaal andere plaats dan de hof van Eden. Waar Adam en Eva God verheerlijkte en tot eer van God leefde en zich verlustigde in hun schepper en maker en zich verlustigde in het werk zijner handen. Daar is nu Christus in de olijvenhof in Gethsemane, omdat wij in die hof van Eden God naar kroon en troon hebben gestaan. En omdat wij daar onszelf doodgegeten hebben. Want wij aten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En nu moet Christus geperst worden. Hij gaat om de deugden van zijn vader op te luisteren. Maar wat heeft hij in de tweede plaats zijn volk toch lief. Met een eeuwige liefde, een onveranderlijke liefde. Hij heeft de zijne lief, hij heeft ze lief tot het einde en daarom gaat hij die hof in. 8 discipelen laat hij al vlug achter, 3 discipelen neemt hij verder mee de hof in. Dat zijn Petrus en Jacobus en Johannes. Waarom neemt hij nu die 3 discipelen verder de hof mee in? Een paar dingen gemeend. In de eerste plaats is God zo eeuwig vrij. In hoever hij zijn kinderen leidt. De een mag verder inblikken in de heilgeheimen van Sion's borgstelling en van zijn borglijden en van zijn plaatsbekledend sterven dan een ander. Dus de Heere is vrij. De tweede plaats kregen zowel Petrus als ook Johannes een grote plaats in zijn kerk op de aarde. En daarom acht Christus het nodig dat ze meegaan verder de hof in, opdat ze iets zouden zien van zijn bitter lijden en sterven, opdat ze het zouden verstaan, opdat ze het zouden mogen doorgeven. En wat hebben deze twee het mogen verstaan na deze? Jacobus die sterft al spoedig. Misschien dat hij daarom ook door Christus hier verder wordt meegenomen. Want het boek Handelingen is nog maar een aantal hoofdstukken oud. Of Johannes wordt al door het zwaard gedood. Dan is er nog iets gemeend waar wij op moeten wijzen waarom de Heere ze meeneemt. Petrus die had nogal wat eigenwaan en eigendunk. En Jacobus en Johannes die waren ook hoogmoedig. Petrus zou zijn leven wel voor Jezus zetten. En de moeder van Johannes en Jacobus die had aan de Heer Jezus gevraagd of hij je toch ervoor wilde zorgen dat Johannes en Jacobus aan zijn linker en rechterhand zouden zitten straks in zijn koninkrijk. Luister eens, volk des Heren. Er is voor Gods kinderen geen beter middel om van hun hoogmoed en eigenwaan genezen te worden dan door krachtig bepaald te worden bij het bittere zielenlijden van Christus die als borg en middelaar voor de zijne leidt in de hof. Onderwijs voor de kerk. Door het geloof blikken, met een gezicht zien in het dierbare borgwerk, in het dierbare lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, gemeente, dan verliest de zonde haar kracht en haar begeerlijkheid. Begrijpt u? We hebben er pas bij stilgestaan. Die oude mens, die moet gekruisigd, gedood en begraven worden. En daarin krijgen nu deze discipelen onderwijs. Jezus gaat nog weer een steenworp verder. 30 meter of zo. En dan, wat lezen we? Als hij er aankomt, dan zegt hij al dat hij zeer beangst en verbaasd is en dat zijn ziel geheel bedroefd is tot de dood toe. Dan gaat hij verder de hof in en dan valt hij ter aarde. 3 dingen gemeend waar we elkaar steeds op wijzen moeten. Daar moeten we over nadenken, want gemeente, het is voor ons allen een zo persoonlijke zaak of wij er nu kennis aan mogen krijgen dat het voor ons op Christus is neergedaald. En als dat niet voor ons is, dan moeten wij het ondergaan. Het eerste is de grote toorn Gods tegen de zonde die op Christus neerdaalt. Het tweede is de ganse schuldenlast van zijn kerk die op de borg wordt gelegd. En in de derde plaats is het Satan die Christus daar bespringt en benauwd en van zijn borgwerk probeert af te houden, opdat hij toch maar niet zou doorgaan in zijn lijdensweg. Dan zou zijn kop worden vermorzeld en dan zou toch God aan zijn eer komen en de kerk aan de zaligheid. En dat is iets wat Satan niet wil. Blijft hier en waakt met mij, had Christus gezegd. Dat hadden ze gehoord, dat hadden ze verstaan. Maar gemeente, wat gebeurt er nu toch? Terwijl Christus daar ligt te worstelen, de hof van Gethsemane, terwijl Christus daar wordt geperst, terwijl Christus daar kruipt als een worm en geen man. Zijn zweet als grote druppelen bloeds op de aarde aflopen. Terwijl Christus daar strijdt in het gebed met zijn vader. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat toch deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Vallen Petrus en Jacobus en Johannes in slaap. Ja, het is toch tijd om te slapen, dominee. Het is midden in de nacht. Ik weet niet of het tijd is om te slapen, maar de preek die is eerst voor mezelf. Ze liggen te slapen. Hoe komt dat nu? Het staat er eenvoudig. Hun ogen waren bezwaard. Wat zegt de kanttekening daarbij? namelijk met slaap bezwaard, doordat ze hadden gewaakt en door de droefheid. Dus ze hadden al gewaakt, het was nacht, en ze hadden ondertussen al zoveel van hun meester gehoord en gezien, dat ze nu overmand door droefheid, vermoeid naar het lichaam, in slaap vallen. Dan is er nog iets. Een gemeente, volk des Heren, let daar eens op. In de tweede plaats zegt Bruinings bij deze preek, kostelijk onderwijs in zijn preek, pak hem erbij. Hij zegt, dit kan goed een list van Satan zijn geweest, opdat de discipelen zo weinig mogelijk zouden zien van Christus diepe lijden en van zijn worstelen met zijn vader. Een list van Satan, o zou Gods kerk dat niet mee moeten nemen? Hoe komt het toch dat er zo weinigen worden geoefend en geleid in deze gang van Christus' diepe vernedering, van zijn borgtochtelijk plaatsbekledend lijden en sterven? We zijn vermoeid van zoveel dingen. We worden met zoveel dingen bezig gehouden en we slapen. We slapen zoveel en gemakkelijk. En listen van Satan, let u erop. Dan nog een derde. Reden dat ze in slaap moeten vallen. Zou de profetie niet vervuld worden? Die zegt, ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was er met mij. Die profetie moet worden vervuld. Geeft Christus ze over aan zichzelf? Laat hij ze maar slapen? In zijn diepe lijden in de hof vergeet hij zijn kerk niet. Hij staat op. Hij loopt naar Petrus, Johannes en Jacobus toe. En u begrijpt waarom hij met name Petrus aanspreekt. Petrus, kunt gij niet 1 uur met mij waken? Kun je niet eens 1 uur, Petrus, wakker blijven? Met mij waken, met uw meester, met uw zaligmaker, met uw borg, met uw verlosser. Moet u mij alleen laten strijden, Petrus? Niet 1 uur waken. Kun je het niet? Kun je het niet? Nee, je kunt het niet, Petrus. Je kunt het niet. Je bent er niet eens toe in staat om zelfs 1 uurtje met mij te waken. Wat krijgen deze 3 discipelen? Een onderwijs in hun totale onmacht. Wat krijgen ze? Een onderwijs dat ze nu zonder Christus niets kunnen doen. Wat krijgen deze discipelen? Een noodzakelijk onderwijs dat ze nu zelf, want daar zaten ze nog steeds zo tussen, dat ze nu zelf helemaal niets aan hun zaligheid kunnen toedoen, mogen toedoen, hoeven toe te doen. Het telt allemaal niet mee. Het is enkel en alleen om de volkomen arbeid van de volkomen zaligmaker voor volkomen zondaar. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? En dan in zulke gevaren zijn. De bende is onderweg. De gehele helle macht is op de been. De wereld de godsdienst en de duivel spannen samen. En Psalm 2 wordt vervuld. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op. De vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfd. En dan ligt de kerk te slapen. Kunt gij niet 1 uur waken? Gelukkig doet Christus het nog. Hij, de bewaarder Israëls, die niet slaapt en niet sluimert. Wat doet hij nog? Zijn volk opwekken. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Wat doet hij nog? Zondaren opwekken, die daar in een sluimerende toestand de gevaren niet onderkennen waarin ze verkeren. De Satan zo dichtbij, de wereld zo dichtbij, de godsdienstige vijandige wereld zo dichtbij, en daar liggen te slapen. Nu wekt Christus zijn gemeente nog wel op. Dan onderwijst hij ze. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Dat onderwijsgemeente is onderscheiden. Voor sommige van Gods kinderen is het tot vertroosting. Als de Heere zegt, ik weet wat maaksel u bent. Ik weet het, hoe het van binnen bij u ligt. Een kerkgemeente die strijdt tegen hun bestaan. Die strijdt tegen dat sluimerende gedrag. Maar die er zo achter moeten komen. In hen is geen kracht tegen die grote menigte. Dan zegt Christus, ik houd u wel wakker. Voelt ge? U moet niet slapen. Dat is veel te gevaarlijk. Tot vertroosting. Dan is het voor anderen tot ontdekking gemeend. Als ze de gevaarlijke toestand waarin ze verkeren helemaal niet onderkennen. Dat ze nog veel te goede gedachten hebben van zichzelf en van de godsdienst. En dat ze de gevaren van de wereld en de Satan en hun boze hart helemaal nog niet onderkennen. O, wat een ontdekkende vraag. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Als nog meer nodig is gemeend, dan is niet alleen onderwijs tot vertroosting en tot ontdekking, maar dan gaat Christus ook bestraffen. Dat kan nodig zijn dat de bruid veel te gemakkelijk, te sluimerend op het bed van zorgeloosheid ligt. En dan is het nog enkel liefde als de bruidegom komt. Ik ben in mijn hof gekomen en dan is het goed geweest. Eet vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Ze hebben het avondmaal gehouden en dan ik sliep. Ik sliep, mijn hart waakte wel. Daar hebt u die twee mens, ik sliep. De stem van mijn liefste, die klopte, was door mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Weet u waarover hier de bruidegom spreekt? De kanttekeningen wijzen erop. De bruidegom is buiten, in de nacht, tot de morgen toe. Zie hier Christus in de hof. Kanttekeningen wijzen erop. Daarom is zijn hoofd vervuld met dauw. In de nacht is hij aan het strijden. En hoor dan eens wat de bruid zegt. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik ze dan weder aantrekken? Ik heb mijn voeten net gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? En dan gaat de liefste iets bijzonders doen. Trok zijn hand van het gat der deur. Wat deed hij daar? De grendel van het slot afschuiven. Maar dan gaat hij weg. Dan laat hij zien. Ja, u zult de deur niet open doen, dan doe ik het zelf. Maar dan gaat hij weg. Dan staat ze op en is hij vertrokken. En dan is ze in de nood. Voelt u? Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Wat moet de kerk op haar hoede zijn? Want de gevaren die liggen op de loer. En het is tot oneer van God. En tot oneer van Christus. Wanneer de kerk ligt te slapen in de lijdensweken. En niet een oprecht verlangen en begeerte heeft. Om ingeleid te worden in de gangen van zijn diepe vernedering. Die hij als borg gaat. Een ernstvolle opwekking in onze tweede gedachte. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Overmand door droefheid, lichamelijk vermoeid. Christus weet precies wat de oorzaak is dat ze in slaap zijn gevallen. In slaap gezonken. Nu is het de zaligmaker die zijn liefdestem, hoort u, laat horen. En het is alleen maar liefde dat hij zijn discipelen wakker maakt. Dat hij ze opwekt. Het is alleen maar liefde als hij ze nieuwe krachten geeft. Het is alleen maar liefde als hij ze gaat toerusten tot hetgeen wat er komt. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dat moet een slaapverwijderende en een hartversterkende opwekking zijn. Waakt en bid. Wacht u, wees gewaarschuwd, wapent u. Dat zegt Christus. Waakt en bid. Tot een waar gebed, gemeente, is een wakend hart nodig. Bidden met een slapend hart is natuurlijk geen bidden. Dat is misschien wat woorden opzeggen. Maar voor een waar gebed is een wakend hart nodig. En een biddende geest houdt de ziel weer wakende. Voelt u dat deze twee dingen samengaan? Die kunnen we niet scheiden. Een kind des Heren kan niet bidden zonder te waken en kan niet waken zonder te bidden. Dus dat is de les, bijzonder in deze lijdensweken. Waakt en bid. Dat waken. Onder de prediking. Zoeken naar de mening des geestes. En naar de bedoeling van Christus. Waken. De schriften onderzoeken. Die zijn er die van Christus getuigen. Het woord lezen, bestuderen zou ik zeggen. In deze lijdensweken, we hebben bundels genoeg, ook van onze oudvaders, die zo dierbaar hebben geschreven over het borgtochtelijke lijden en sterven van Christus. Waakt en bid de binnenkamer in. op onze knieën. Smeek om licht. Geopend verlicht verstand. Of God het woord wil openen. Of hij onze gevaren wil tonen. Dat we de vijanden zouden onderkennen. Opdat gij niet in verzoeking komt. Als er één was die wist wat het was om van de duivel verzocht te worden, was het Christus wel. 40 dagen achtereen. Verzocht Satan Christus in de woestijn. En hij weet dat nu de ure komt. Dit is uw ure en de ure der duisternis, zegt Christus straks tegen de bende. Christus weet wat er gaat komen, dat ze hem met zwaarden en stokken zullen zoeken om hem gevangen te nemen. Waakt en bid, opdat gij niet in de verzoeking geraakt. Dan is het gevaar dat ze niet weten wat er gaat gebeuren. En dan kan ik van het ene gevaar in het andere komen. Dan kan het mijn leven kosten. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Nu gaat Christus zijn discipelen voorbereiden op zijn gevangenneming. Gemeente, deze opwekking, die komt uit het liefdehart van een schuldovernemende, betalende borg en middelaar. Deze opwekking die zo uit het liefdehart van de borg komt, die moet deze discipelen toch raken. Deze liefdevolle opwekking, die moet de discipelen toch wat doen. Ze moeten toch overeind komen. Ze moeten toch op hun knieën gaan. Of staande met hun handen naar boven gaan roepen tot God de Allerhoogste. Christus die nu zelf in zulke diep lijden is, wekt zijn jongeren op om te waken en te bidden. En hij wijst dan op het gevaar. Opdat ge niet in verzoeking komt. Wat een voorrecht, wat een wonder, dat Christus hun nood kent, hun gevaren ziet. Veel beter dan dat ze die zelf zien. En nu wil hij hen wapenen met dat krachtige wapen van het gebed. Waarom? Als we zien wat er gaat gebeuren, gemeente, dan kan hun geloof heel gemakkelijk schipbreuk leiden. Dan zouden ze heel gemakkelijk kunnen vluchten. En wat dan? Wat dan? Dus Christus wil ze daarvoor bewaren. In de tweede plaats, ze moeten hun vijanden onderkennen. Ze zullen straks Judas zien. Die de bende leidt. Dus dat het gevaar zo ontzettend dichtbij is. Ze moeten bij zichzelf te rade gaan. Of het hen wel in waarheid om God en Jezus te doen is. Opdat ge niet in verzoeking komt. En ten derde natuurlijk opdat ze zichzelf tot het gebed zouden gaan begeven. En ze vallen straks weer in slaap. Voelt u het onbevattelijke wonder? Simon, Simon. De Satan heeft jullie de zee begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Want zij vallen tot 3 keer in slaap. Maar als Christus zegt. Ik heb voor u gebeden. Dan zegt Christus dat niet en nooit. om hun kerk maar biddeloos te laten. Had hij hen niet leren bidden? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan waarschuwt hij, wekt ze op, vallen ze weer in slaap. Waakt en bid. Als Gods kind dit niet beoefent, volk des Heren, en lees het maar na in de oudvaderen. Als Gods volk dit niet beoefent, dit waken en dit bidden, dan komt het o zo gemakkelijk tot een zondige stilstand in het leven der genade. Als het tot een zondige stilstand komt in het leven der genade, dan staat een kind van God niet op zijn wachttoren om de vijanden in de gaten te houden en om alle bewegingen van de vijanden na te gaan, om zich te meer te wapenen in het waken en in het bidden. Kinderen, jeugd, dat begrijp je toch wel? Wat denk je? De Russen houden alle bewegingen van de Oekraïnse soldaten in de gaten. En de Oekraïnse soldaten houden zoveel mogelijk alle bewegingen van de Russen in de gaten. Waarom doen ze dat eigenlijk? Als ze dat niet doen, kunnen ze plotseling zomaar ineens worden overvallen en kan het hun dood betekenen. Zullen we de nood opdragen? De nood van de gehele wereld? Want de oorzaak ligt in paradijs. En dat wij hier nog in alle rust zo mogen zitten, is een wonder. Volk van God, u moet op uw wachttoren zijn. Waarom eigenlijk? Weet u, als u niet waakt en niet bidt, onderkent u de gevaren niet. Van de godsdienst zonder godsvrezen niet, en die trachten u te misleiden en in de war te brengen, dan onderkent u de gevaren van de wereld niet, want die hebben het liefst u maar helemaal van deze wereld weg. Dan kent u ook de gevaren van de Satan niet, met al zijn listen en met al zijn strikken. Dan kent ge ook, onderkent ge de gevaren van uw eigen boze hart niet. Als u niet waakt en niet bidt, komt ge in verzoeking. Begrijpt u de les? En dan terwijl de borg lijdt, strijdt, worstelt, bidt, Satans kop aan het vermorzelen is om uw zielen te behouden. Ach, waakt en bid. Waakt in de gebeden om de bewaring van uw mond, opdat uw mond Gods lof mag vertellen. Volk des Heren, waakt en gemeente over uw daden, opdat uw werken overeenkomstig Gods wil zouden zijn. Waak over uw gedachten, opdat uw overdenking van de Heren zoet zou mogen zijn voor zijn aangezicht. Voelt u? Waakt en bid, gemeente. Want het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Ook wij allen moeten ons voorbereiden op wat er gaat komen. De naderende voetstappen van Christus zijn nog nooit zo duidelijk hoorbaar geweest als de laatste jaren. Het houdt maar aan
Al die tekenen gaan we meer en meer zien. De Heere zegt, waakt dan, wanneer? Te allen tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen. En dat u mag staan zonder verschrikken voor de Zoon des mensen. Waakt en bidt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Gaat samen op. Niet zondigen en bidden, dat kan niet samen gaan. Waken en bidden, dat gaat samen. We gaan ervan zingen. Psalm 69, het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet. Van hen die u, o Heere, de legere scharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Psalm 69, vers 3.
een lijdende borg en slapende discipelen. Een ontdekkende vraag. Petrus, je zou toch mijn leven, je leven voor mij zetten. En kun je nu niet 1 uur met mij waken? Een ernstvolle opwekking, waakt en bidt. Opdat ge niet in verzoeking komt. Een waarschuwende les. Wat moeten ze nu weten? Ja, de geest is wel gewillig. Maar het vlees is zo zwak. Die algenoegzame hartenkenner, die weet wel hoe het ligt bij zijn discipelen. De geest, dat is dat wedergeboren deel. Dat is dat vernieuwde deel. Dat is die nieuwe mens. Die geest. Dat is wat God erin gelegd heeft. En die geest is wel gewillig. Dat nieuwe deel dat zoekt en bedenkt wel de dingen die boven zijn. Dat nieuwe deel dat is het om God te doen. Dat nieuwe deel dat gaat naar Jezus uit. Dat nieuwe deel dat wil bij Jezus zijn. Dat nieuwe deel dat wil gemeenschap met Christus oefenen. Dat nieuwe deel dat heeft een goed voornemen om bij hem te zijn en om met hem te waken. Dat is zeker waar. De geest is wel gewillig. Maar nu worden ze toch gewaarschuwd en krijgen ze een les voor hun leven lang mee. Dat de geest wel gewillig is, maar het vlees zwak. Ze zijn ook nog een keer mens. Ze zijn zwak van moed en klein van kracht, de stof van jongs af geweest. Ze dragen die oude mens nog met zich mee. Die oude ongedode boze natuur. Die zondige verdorvenheid. Oh, ze zijn nog vleeselijk verkocht onder de zonde. Ze zijn nog zo geheel onbekwaam tot enig geestelijk goed. Geneigd tot alle kwaad. Dat ze van zichzelf niet eens bij machten zijn om ook maar iets ten goede te doen. Het vlees is wel gewillig. Nee, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hoe gaat dat nu? Het vlees dat begeert zelfs tegen de geest. En de geest dat begeert tegen het vlees. Die twee die staan tegenover elkaar. Al zo dat een kind van God niet doet wat hij wil. Zullen we niet boven deze discipelen uitkomen? En zult u niet denken, ik had daar wel gewaakt met mijn zwaard in mijn hand? Zult u niet denken, die meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. We moeten maar een ander uitnemen, de leren achter dan onszelf. Wij moeten deze waarschuwende les ter harte nemen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wat moeten ze met die les doen? Ja, ter harte nemen. De discipelen, die moeten zichzelf hoe langer hoe meer leren kennen. Volk van God, vraag om ontdekkend licht. Moeten we allemaal doen. Allemaal om ontdekkend licht vragen. Om ontdekkende genade. We moeten allemaal onszelf leren kennen wie we toch zijn. En aan deze zijde van het graf komen wij daar nooit in uitgeleerd. Want ons bestaan is zo diep gevallen. Ons bestaan deugt niet. Het vlees is zo zwak. De discipelen moeten zichzelf hoe langer hoe meer leren kennen. Waarom? Waarom moet nu Petrus zichzelf hoe langer hoe meer leren kennen? Opdat hij niet meer zo zou vertrouwen op zichzelf. Ik moet mezelf hoe langer hoe meer leren wantrouwen. En dat hij zichzelf hoe langer hoe meer zal gaan verlaten op het woord van Christus. Petrus moet God alleen hoe langer hoe meer gaan vertrouwen. Hij moet het hoe langer hoe meer alleen van boven verwachten. De kerk moet het hoe langer hoe meer van Christus verwachten.
hoe langer hoe meer erachter komen uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Opdat het hoe langer hoe meer betekenis zou gaan krijgen, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is nog wel gewillig. Die geest der genade en der gebeden, ja, die doet ze zuchten. Die doet dat nieuwe deel zuchten. Maar, oh, die oude mens. Wat een wonder. Nu zal Jezus voor hen zorgen. Nu zal Jezus over hen waken. Nu zal Jezus hen blijven onderwijzen. Nu zal Jezus hun zwakheden mede te hulp komen. Nu zal Jezus hen krachten geven om te strijden. Nu zal Jezus hen behoeden dat ze niet omkomen in de verzoeking. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat is dat toch een wonder. In de lessen van de ontdekking aan ons onverbeterlijk, onbekeerlijk bestaan, wordt het hoe langer, hoe groter wonder dat het nu enkel en alleen alles maar verklaard ligt in die geheel enige volkomen middelaar en zalig maken. En de kerk leert zich hoe langer hoe meer verfoeien in stof en as, leert zich hoe langer hoe meer schamen over zichzelf. Jezus doet alles. Gaat Petrus het beoefenen? Nee, hij valt in slaap. Waakt en bidt hij straks. Nee, dan neemt hij zijn zwaard. En dan zegt hij, Heere, zal ik slaan. Dat is Petrus. Heeft hij dan nog niks van dit geleerd? Niet zoveel, denk ik. Maar dat komt wel. Dat komt wel. Er is helaas nog meer nodig. En laten we niet boven staan. Waakt en bidt. Doet Petrus het? Als hij straks Jezus volgt en de bende volgt en de zaal van Caiaphas ingaat, staat hij daar wakend, biddend, biddend, wakend? Nee, gemeente. Nee, nee, nee. En Petrus komt in verzoeking. En Petrus bezwijkt voor een paar woorden van een dienstmaagd. Ik ken de mens niet. Petrus nu toch. De geest is wel gewillig. Maar wat is Petrus erachter gekomen? Hoe zwak zijn vlees is. En daarna gemeente, natuurlijk, hij bleef een Adamskind. Maar dan lezen we zulke dingen van Petrus niet meer. Al moet hij later weer onderwijs ontvangen, dat de heidenen het evangelie ook moeten horen. Dan moet hij opnieuw een les van zijn meester krijgen. Maar de ontdekking van wie die is, dat gaat Petrus straks leren. Het is toch wat. Die oude mensgemeente moet gekruisigd, gedood en begraven worden. Waarom? De wil des vleeses mag niet volbracht worden. Als ik niet waak en niet bid, dan volbreng ik, o, zo gemakkelijk de wil des vleeses. En laat Gods kerk vanmorgen maar spreken. Als ze heel eerlijk zijn, dan hebben ze tijd dat zondige, ellendige toegeven, dat veel te gemakkelijk in liggen te sluimeren en te slapen. Veel te gemakkelijk. Zonder toegeven bij onszelf en bij anderen. O, wat is het toch ingrijpend. En als ze dan weer eens een waarschuwende les krijgen, gemeente, dan komen ze er wel achter. Dan zijn ze bang dat de kracht van het vlees nog eenmaal de overwinning in hun leven zal gaan behalen. En nu mag ik zulke vrezende zielen vanmorgen zeggen, geen nood. Want de strijd is niet uw strijd. De strijd is de strijd van uw meester. De strijd van uw zaligmaker. De strijd van uw borg. De strijd van de middelaar. De strijd van de zonen Gods. De strijd van de leeuw uit de stam van Juda. Satan is op de been. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Maar dan wordt zijn kop vermorzeld. Want Christus zal overwinnen. Maar in een weg van lijden en sterven. Christus wil zijn discipelen wapenen. Aangorden met de geestelijke wapenrusting. Want de strijd is nu niet maar deze twee dagen die komen. Maar de strijd duurt hun leven lang. Daar zijn ze achter gekomen. En volk des Heren, strijd nu. Waakt en bid. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Waakt en bid en strijd. In Christus kracht tegen uw verdorven bestaan. Sluimer niet op het bed van zorgeloosheid. Maar neem gedurig de toevlucht tot hem. Om wakende, biddende en strijdende bevonden te mogen worden. Want de rechter staat voor de deur. De tijd is voortskort. De eeuwigheid is aanstaande. Hij komt, diezelfde Christus, om te oordelen de levende en de dood. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak. Weet u wat het wonder is? De discipelen liggen te slapen. Christus waakt. Christus bidt. Christus strijdt. Christus leidt. Weet u waarover Christus waakt? Over de eer van zijn Vader. Weet u waar hij over waakt? Over de zaligheid van zijn kerk. En daarom komt God aan zijn eer. En komt de kerk aan de zaligheid. Maar in een weg door schade en schande. Om te leren. De geest is wel gewillig. Dat legde ik in u. Maar het vlees dat is van u door Adams diepe val. Dat is zo zwak. Kom. Ik vermag alle dingen. Door Christus. Die mij kracht geeft. Zei de apostel. Ik hoop, volk. Dat u mag waken. Bidden, strijdend waken, strijdend bidden, om uw borg en middelaar te volgen in de gang die hij gaat. Amen. Het gebed des Heren, we zingen het zevende vers, leidt ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Thank you. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.